De kerkenraad, deelt u het volgende mee. Woensdagavond zal er weer een bunjanavond worden gehouden. Deze avond begint om 8:00. Donderdagochtend is er weer een koffieochtend. Deze ochtend begint om 10:00. Iedereen is hartelijk welkom. En dit alles, zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, in de nacht van woensdag op donderdag is door de Heere uit onze midden weggenomen broeder Gerrit Blijleven in de leeftijd van 78 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren is donderdagavond van 7:30 tot 8:30. Vrijdag zal de begrafenis plaatsvinden, de rouwdienst begint om 10:30. En aansluitend zal de begrafenis op de begraafplaats aan de Scheldestraat plaatsvinden. Dit zo de Heere wil en wij leven. Wij willen ter nagedachtenis en ter onderwijzing ook zingen uit Psalm 90, het 5e vers. Wanneer uw toren en gramschap ons bezwaren, dan verdwijnen onze jaren. Wij zien hen als gedachten heen en varen. En wat er verder volgt uit het 5e vers van Psalm 90. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods Heilige Wet. In aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte dat we lezen, zingen we uit Psalm 71, het 2e vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. en wat er verder volgt. En wij lezen daarna 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 71 vers 2 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. David toog van daar op en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken, bovenop de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zeil zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stillekens een slip van Sauls mantel. Toch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, den gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk. En hij riep Saul achterna, zeggende: mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen zeggende: zie, David zoekt uw kwaad? Zie, te deze dagen heb ik uw ogen gezien, dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der ouden zegt: van de goddelozen komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een dode hond? Naar een enige vlo? Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En het geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul: is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt. Want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan? De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag, dien gij mij heden gemaakt hebt. En nu, zie, ik weet dat gij voor zeker koning worden zult, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan bij den Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul. En Saul ging in zijn huis. Maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Tot zover.
Wij willen met de hulp van de Heer een aantal lessen uit dit hoofdstuk proberen te trekken. En ik lees bij wijze van tekst het 9e vers van 1 Samuel 24. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk en hij riep Saul achterna, zeggende, mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. Wij willen samen eerst de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En wij gedenken in de voorbeden de rouwdragende familie Blijleven Paans. En ook onze broeder Cabaret, die morgen opnieuw naar het ziekenhuis moet om een operatie aan zijn oog te ondergaan. En ook andere langdurig zieken. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God. Op deze stille herfstmorgen roepen wij uw aangezicht aan. Nu we samen zijn gekomen in ons kerkgebouw, als gemeente, als gasten, als mensen die thuis de dienst meebeleven, waar wij ook zijn. En dan past het allereerst om uw naam te erkennen voor de vele goede gaven die gij ons gegeven hebt. Al helemaal in het feit dat wij hier nog mogen zijn, dat wij nog deze dag mogen beleven, dat er weer allerlei middelen zijn geweest om ons lichaam en ons leven te versterken, dat uw woord hier open mag liggen. En heren, wat hebben wij deze middelen allemaal nodig? De levensmiddelen, geneesmiddelen, zo het nodig is, maar bovenal ook genademiddelen. En dan mogen we u wel erkennen, heren, voor uw geduld en voor uw langmoedigheid. Uw blijvende bemoeienis met ons zoals we hier zijn. En dat uw woord hier open mag liggen, waaruit weer onderwijs mag worden ontvangen. Heren, zou u willen geven dat dat onderwijs ook naar de zin en mening van uw geest zal mogen zijn, met die bedoeling waarmee gij dit woord, dit hoofdstuk in uw woord een plaats hebt gegeven. Wilt u de dienaar daartoe de gaven geven om niet anders te spreken dan dat gij wilt dat hij spreekt. En de lessen die hierin liggen opgesloten zo toe te passen dat het ook in ons eigen hart en leven kan aanhaken. Dat het niet iets is wat zo lang geleden gebeurd is. Een verhaal uit het leven van Israël, van Saul en van David, maar dat wij zelf in de spiegel mogen gaan leren kijken. Het gaat opnieuw over deze twee mensen, deze twee gezalfden des Heren. En gij houdt ons die spiegel voor, zoals u dat in heel uw woord doet, waarin gij de twee wegen bekend maakt. Waarin gij twee personen ons voorstelt en voorschildert, opdat wij in die spiegel leren kijken op wie wij lijken. Of wij nog net zo zijn als Saul, die wel vrome woorden kan spreken en die ook wel eens breekt en weent, maar waar geen bekering op volgt, bij wie er niet echt een verandering is, maar die doorgaat in het verzet tegen u. Of dat wij uit genade mogen leren lijken op David, die met al zijn zonden en met alle verkeerde dingen die we ook van hem lezen, toch altijd weer in de schuld komt bij u. En wiens leven gekenmerkt mag worden door die droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Heere, geef zodat wij deze ochtend onderwijs mogen ontvangen. Ieder nadat u weet dat wij nodig hebben. Wilt u de rijen doorgaan, heren, en ook thuis ons een bezoek brengen. U weet in welke omstandigheden wij hier zitten of thuis meeluisteren. Er kan veel pijn zijn. Er kan ziekte zijn. Allerlei ongemakken waardoor wij ook niet in staat zijn om naar de kerk te kunnen komen. Maar Heer, u bent niet aan een tijd of aan een plaats gebonden. U kunt dat woord brengen tot wie u wil en wanneer u wil. Heer, wilt u het geven dat het een moment van welbehagen mag zijn. Dat het woord mag toegepast worden in onze hart door uw Heilige Geest. Dan bidden we u, Heer, in het bijzonder voor de familie Blijleven. Die in de afgelopen week moest meemaken dat een lieve man, een zorgzame vader en opa de laatste adem uitblies. Het was niet helemaal onverwacht. Al jarenlang leed hij aan een ernstige ziekte. Met alle ongemakken en kwalen die dat met zich meebracht. Maar wat is er de laatste week en de laatste dagen met name snel gegaan. En nu is er die definitieve breuk gekomen in het huwelijk van onze zuster Blijleven met haar nu overleden man. En de kinderen moeten gaan inleven dat ze geen vader meer hebben. De kleinkinderen geen opa. En er zijn er in de gemeente die een familielid verliezen. Wij verliezen een gemeentelid. Jarenlang een vertrouwd gezicht ook in de gemeenschap van Barendrecht. En ook van hem geldt. Hij, men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Heere, gedenk aan onze zuster die achterblijft. En de kinderen in deze week van rouw en van gemis en van condoleance en begrafenis. Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen. Vertroost hen in hun geween en zeg hen, ik ben uw heil alleen. Wij bidden u in hen, Heere, voor alle rouwdragenden, voor alle ouderen, voor alle zieken. Bijzonder denken wij ook aan onze broeder Cabaret, die morgen opnieuw naar het ziekenhuis moet om een behandeling aan zijn ogen te ondergaan. Een heel cruciaal moment waarin de olie die in zijn ogen was aangebracht wordt verwijderd en dan zal het blijken hoeveel schade dat er achter is gebleven. Heere, geef dat bij alle spanning er toch rust mag zijn, dat het niet buiten u omgaat en dat ook in dit opzicht zijn leven en zijn tijden in uw hand zijn. En geef, Heere, dat het toch nog mee mag vallen. Wilt u aan deze door vele kwalen en gebeurtenissen zo geplaagde familie gedenken, die elk wel een geschiedenis hebben, ook als het gaat om pijn en om verdriet. Wilt u hen nabij zijn, Heer? En dat bidden wij u voor allen die ziek zijn, langdurig, chronisch, in psychische zin of lichamelijk of meervoudig. We dragen allen aan u op, heren, die een bijzonder kruis hebben te dragen. U weet van alles volmaakt af. Zie op de gehandicapten, verstandig, lichamelijk. Zij die thuis wonen of elders worden verzorgd. Gedenk aan de verzorgenden, heren, allen die in ziekenhuizen of in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen hun gaven en hun zorg mogen besteden aan hen die dat zo nodig hebben. Heere, wees u ook daarin een God die in mensen ook handen en voeten geeft aan het liefhebben van de naaste, met name die zo zwak en zo kwetsbaar zijn. Heere, gedenk aan de vaders en de moeders in de kerk met hun kinderen. Gedenk aan de kleintjes die nog niet kunnen naar de kerk kunnen komen en zij die daarop moeten passen. Heere, denk ook aan het ongeboren leven dat nog verwacht wordt. Wilt u uw genade ook daarin bewijzen dat wij op uw tijd verblijd mogen worden door uw daden. En als ook deze week het week van het leven is en de mars voor het leven ook gehouden zal worden als een stil protest waarin uiting gegeven wordt aan de stille schreeuw van de vermoorde ongeboren kindertjes. Heere, dat die stille schreeuw in de maatschappij toch gehoord mag worden. De aantal abortussen nemen toe en het geweten van het volk dat vervlakt en dat verstompt. Heere, wilt u toch een sprake geven van dat vele onschuldige bloed dat er in de moederschoot vermoord wordt. En dat wij ook daaraan uiting zullen kunnen geven. Het zij dat we daar naartoe gaan of in stilte meeleven. En gebeden hebben, Heere, voor die kinderen, maar ook voor die situaties waarin sommigen ook geen andere uitweg lijken te zien dan een abortus. Wat is er veel nood, wat is er veel schuld. Met name ook bij onze overheid. Heren, het bloed kleeft aan de handen. Er zijn vele moordspelonken in Nederland. Heren, ontfermt u zich over ons volk. Dat zich rijp maakt voor het oordeel. En wiens zonden opschreeuwen naar u. Om te doen zoals u eenmaal met Sodom en Gomorra hebt gedaan. Heren, wilt u in uw genade nog een wending geven, een omkeer, een bekering ook van land en volk. Zie op ons in uw genade neer, Heere. Help ons in het spreken en in het luisteren. Bewaar ons voor de boze en de zonde. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 118, de versen 6, 7 en 8. 118 vers 6, ze hadden mij omringd als bijen. Het zevende, de Heer is mij tot hulp en sterkte. En het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. 6, 7 en 8 van Psalm 118, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. Het 10e vers van Psalm 89 zingen wij na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, lieve kinderen. De Heer Jezus die zegt in de bergrede: heb uw vijanden lief en bid voor degenen die u vervolgen. Calvijn die zegt, dat is misschien wel het allermoeilijkste gebod dat de Heer Jezus gegeven heeft. Hij zegt, het is een zware strijd om je vijanden lief te hebben. Misschien zegt u of jij, maar ik heb helemaal geen vijanden. En ik haat ook helemaal niemand. Nou, ik hoop het. Maar vijanden kunnen dichterbij zijn dan we denken. Denk eens aan die jongen op school, waardoor jij gepest wordt. Of die meiden. Of stel, je dochter of zoon wordt gepest op school. Of een andere die je zo lief hebt, die wordt geterroriseerd. Thuis, op het werk. Of de roddels die er over je verteld worden. Gemene leugens die er verteld worden, op je werk of waar dan ook. En je weet wie dat doet. Denk aan die buurjongen die elke dag keiharde muziek draait. En als je dan vraagt of hij het wat zachter kan doen, dan lacht hij je uit. Of die buurvrouw die altijd loopt na te roepen. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Gemeente, de vijanden kunnen veel dichter bij ons liggen dan dat wij denken. En dan zegt de Heer Jezus dus: heb uw vijanden lief. En bid voor degenen die u vervolgen. Hoe moet je dat dan doen? Nou, allereerst denk ik, jongens en meisjes, dat het dan wel nodig zal zijn dat je ook een nieuw hart hebt. Een hart dat door de Heere zacht is gemaakt. Dat moeten we natuurlijk allereerst zeggen. Een nieuw hart, dat leert bij tijden je vijanden lief te hebben. Al is het dan ook nog net zo'n zware strijd die niet altijd gewonnen zal worden. Heel vaak misschien niet. Maar daarnaast kunnen wij er ook misschien zelf iets aan doen. Allereerst denk ik dat het belangrijk is dat wij ons bewust zijn wie dat is, die vijand. Wie is die jongen of dat meisje waaraan je zo'n hekel hebt? Wie is die man waar je eigenlijk geen positief woord over kunt zeggen? Of die vrouw? Dat is al belangrijk dat je dat weet, wie het is. En om een begin te maken van gehoorzaamheid aan dit gebod zou het ook kunnen helpen dat wij die gedachten over hem of haar aan de Heere vertellen. Dat we dat opschrijven en dat hoef je natuurlijk niet aan die persoon te versturen, maar dat kan je wel voor de Heere neerleggen en dat je zegt: Heere, dit leeft er nou in mijn hart. Die haat tegen hem, tegen haar, waar ik niet uitkom. David had zo'n hart gekregen. David had ook een vijand. Hij had veel vijanden. Maar de grootste was toch wel Saul. Die het op zijn leven gemunt had. En David die kreeg de genade van God om deze Saul lief te hebben. En om dat ook met zijn daden te bewijzen. En we willen daar met Gods hulp over nagedenken. Over de lessen die God in dit hoofdstuk. Ik kan niet alle details natuurlijk bespreken, maar er liggen toch wel een aantal lessen waar we even de vinger bij leggen. David en Saul en Gedi, zo lezen we, daar ontmoeten deze twee elkaar. We lezen allereerst van Sauls vijandschap. Want dat was het waarom hij David weer najaagde. Het was de man die hij haatte. Dan Davids liefde. Dat bewijst David in een aantal dingen. Het feit dat hij hem spaart natuurlijk, maar ook het feit dat hij hem Gods woord voorhoudt en hem waarschuwt. En dan Sauls verdriet, de derde gedachte, de reactie van Saul, die we aan het slot van dit hoofdstuk tegenkomen. David en Saul te En-Gedi. Sauls vijandschap, Davids liefde en Sauls verdriet. Jongens en meisjes, ook in dit hoofdstuk lezen we weer dat David eigenlijk nergens veilig is. David toog vandaar op, zo lezen we in vers 1. Nergens is hij veilig. In zijn eigen huis niet, bij Michal zijn vrouw. In Bethlehem niet, waar hij vandaan komt. Nergens. Saul en zijn mannen zoeken elke dag naar David. In de dorpen, in de steden, in de woestijnen, in de bossen, tussen de bergen. Overal zijn er mensen op zoek naar David en naar zijn mannen. En we hebben de vorige keer gezien dat David ook geen mens kan vertrouwen. Hij had de mensen van Keila geholpen. Hij had hem bevrijd van de Filistijnen, maar dan hoort hij dat Saul onderweg is en hij vraagt aan de Heere: zullen die mensen van Keila mij overleveren? En God zegt: ze zullen u overleveren. Je bent daar niet veilig. Moest hij weer verdwijnen, moest hij weer op de vlucht, kwam hij in de woestijn van Zif. Heeft ook Saul hem daar gevonden. En de mensen van Zif die verraden hem aan Saul. Hij kan niemand vertrouwen, hij is nergens veilig. En daar in die woestijn van Zif, daar gaat het bijna mis. Het scheelt maar een haartje of Saul heeft David te pakken. Hij is omsingeld door Saul en zijn mannen. Maar dan ineens komt er een bode, zo lezen we in het slot van hoofdstuk 23. En die zegt: Saul, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Je moet absoluut direct terug. En dus moet Saul knarsentandend zijn vijand David maar weer laten gaan. Maar dat is hoe de Heere David bewaart. Hoe hij aan het zwaard ontkomt. En dan lezen we in vers 1 dus dat David vandaar optoog. Vandaar dat wij terug naar het slot van hoofdstuk 23. Die plaats die door hem genoemd werd Sela Machlekoot. Zo werd die plaats een gedenkplaats. Zoals we dat wel meer in de Bijbel aantreffen, jongens en meisjes. Jullie kennen ook wel van die gedenkplaatsen die een bepaalde naam kregen, waar een steen werd opgericht. Jacob bij Bethel bijvoorbeeld, die deed dat. Samuel bij Eben Haezer. En ook hier richt David een gedenkplaats op. En hij noemt die plaats Sela Machlekoot. Dat eerste woord dat kennen wij, Sela, dat komen we vaak in de psalmen tegen, dat zoiets betekent als rust of pauze. En Machlekoot, dat is een woord dat zoiets betekent als twisting, ruzie, dispuut. Het is een pauze te midden van alle twist. En de kanttekeningen zeggen hier, en de statenvertalers maken hier de toepassing, het is een steen van scheiding. God richt een muur op. En daar kan Saul niet overheen. David is daar veilig gebleken. David heeft daar de bijzondere leiding en de bescherming van God ervaren, en dat is voor hem een plaats van gedenken geworden. Al is er dan wel niets opgelost, want Saul is nog steeds Saul. En David is nog steeds een veldhoen op de bergen, zoals hij zichzelf noemt. Op de vlucht. En de strijd die gaat wel door. Maar er is een moment van rust, van pauze. En dat mag misschien tot troost zijn van deze of gene hier in de kerk of thuis. Die de ene dag denkt dat hij lucht krijgt. En die de ene dag denkt dat hij bemoedigd wordt. En de andere dag, dan ervaart hij weer de verstikking en de verdrukking. En moet hij weer op de vlucht als het ware. Nou, we lezen in het leven van David het leven van de kerk. En daar moet de kerk, daar moet ieder die genade kent, maar rekening mee houden. De catechismus zegt dat er een driehoofdige vijand is. De duivel, de wereld, het eigen boze vlees, en die houden niet op ons aan te vechten. Dus dat betekent dat we altijd gemobiliseerd moeten zijn, net zoals David gemobiliseerd moet zijn. Rekening houdend met die vijand. Dat het hier beneden de Sabbatsrust niet is. Je kan een stukje pauze ervaren, een sela, zoals ook David hier. En die herinnering die blijft. Dat is altijd een gedenkplaats geweest waar David geweten heeft. Daar heeft de Heer mij rust gegeven te midden van alle twist. Het is pauze. Even kan hij opgelucht ademhalen. Maar dat zal hem nu definitief met rust zal laten, dat gelooft David niet. En daarom verlaat hij die streek, hij trekt van daarop en hij bleef in de vestingen van En-Gedi. Zo lezen we dan in vers 1. Die naam En-Gedi betekent zoiets als bron of fontein van de steenbokken. Het ligt tussen het hoogland van Judea en de Dode Zee in. En wie wel eens een Israëlreis heeft gemaakt, die zal daar ongetwijfeld geweest zijn. Het is een geliefde plaats voor de toeristen in Israël. Een hele diepe kloof in het gebergte aan de rand van Judea. En vanuit dat Judeese hoogland, daar stroomt het bronwater naar beneden in die kloof met prachtige watervallen. Allerlei soorten gewassen groeien daar. Allerlei dieren lopen daar, nog steeds de steenbokken. En ook nog andere dieren. En En-Gedi, dat is ontstaan in de tijd dat de Heere Sodom en Gomorra weggebrand heeft. Voor die tijd was het een hele vruchtbare landstreek, een vruchtbare vlakte. En we weten uit de geschiedenis van Abraham en Lot dat Lot zijn oog had laten vallen op die vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra. En dat hij die plaats koos om te leven. Maar die prachtige, vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra was ook tegelijkertijd een poel van ongerechtigheid. En de Heere heeft die plaats 400 meter diep in de grond weggebrand. Ik kwam die uitdrukking tegen in een verklaring. God heeft de aarde 400 meter diep weggebrand. En vandaar dat de Dode Zee het allerdiepste punt is van de aarde. Vandaar dat daar het water echt dood is. 33% zouten en mineralen, ter vergelijking de Noordzee is maar 3%. De Dode Zee bevat geen enkel leven. Geen zoutwatervis kan daar leven. Er is geen vliegje wat daar vliegt. Alles is dood. Omdat God de aarde weggebrand heeft als waarschuwend voorbeeld voor de zonde. Maar naast die Dode Zee dus, daar ligt die kloof, daar ligt En-Gedi, die bron van de steenbokken. En daar zijn ook heel veel grotten, daar zijn heel veel spelonken. En midden in die wildernis waar geen mens woont, daar zoekt David met zijn mannen een schuilplaats in die spelonken die net als Adullam niet een klein hol is, maar waar enorme kathedralen als het ware ondergronds te vinden zijn, waar David met zijn mannen zich kan verschuilen. En daar mag hij beleven wat we gezongen hebben, dat God hem daar een rots is, waar hij kan wonen. Even dan. Een schuilplaats waar zijn hart toevlucht vindt in de smart. En gemeente, om daar even de vinger bij te leggen, David is hier dan het beeld van de strijdende kerk op aarde. David, die wordt in die strijd door God gevonden, daar in En-Gedi. Hij wordt daar gebracht, hij wordt daar beveiligd, hij wordt daar beschermd. Maar het blijkt uit dit gedeelte dat de boze David ook weet te vinden. Want terwijl David in En-Gedi is, zijn er toch weer mensen die David vijandig gezind zijn en die naar Saul gaan en hem vertellen, David zit daar in die kloof van En-Gedi, in die spelonken. En het blijkt, jongens en meisjes, dat Saul niets heeft geleerd van alles wat er hiervoor gebeurd is. Hij ziet kennelijk niet in dat David door een bijzondere zorg van God beschermd wordt. En dat het hem nooit lukken zal om David te vinden en te doden. En Saul die is net zo halsstarrig als de farao in de tijd van Mozes en Aaron. Die telkens weer zijn hart verstokte. Ja, af en toe waren er wel eens momenten dat die farao besefte dat hij tegen God streed. En leek het alsof hij het volk wilde laten trekken. Maar uiteindelijk won toch elke keer weer zijn eigen wil. Verhardde hij zijn hart. En op de duur kon die farao niks anders meer. En ging God mee in die verharding. Kon hij niet anders meer dan zondigen. Was zijn hart en zijn geweten hard als een steen geworden. Helemaal toegeschroeid. En dat is bij Saul hier dus kennelijk ook het geval. En dat alleen al, gemeente, maakt Saul tot een waarschuwend voorbeeld. En dat is ook een van de redenen waarom ook dit hoofdstuk weer in de Bijbel staat. Waarin we als het ware een spiegel voorgehouden krijgen. Tussen deze twee mensen. De spiegel van Saul en de spiegel van David. Waarin de Heer ook weer die twee wegen laat prediken. De brede weg die naar het verderf leidt. En de smalle weg die naar het leven leidt. Een waarschuwing wordt ons hierin meegegeven. Als wij tegen God strijden en blijven strijden. Ons verzetten en ons verharden. Dan komt er een keer een punt. Dan kunnen we niet anders meer. En dat betekent de ondergang. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En we zien het ook bij Saul. We lezen in vers 3 dat Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël verzamelde. Nou, dat zijn geen kleine jongens geweest. Dat is het beste van het beste. Dat zijn, jongens en meisjes, de commandotroepen van Saul geweest. Met die uitgelezen mannen ging hij op weg. Naar Engedi, waar David en zijn mannen zich verbergen in die spelonken, in die grotten. En op dat moment dat Saul met zijn leger daar komt, dan zit David daar in een van die spelonken. En van daaruit kan hij natuurlijk goed zien wie er die spelonken binnenkomt. En dan zien ze het, dat er een man binnenkomt. En ze herkennen hem uit duizenden aan zijn grote gestalte. Saul, de koning, komt daar binnen. En ze houden zich natuurlijk muisstil. Want stel dat Saul hen ziet, dat Saul hen hoort en hij geeft bevel aan zijn soldaten om die grotten binnen te komen. Nou, dat wordt een bloedbad. Wat komt Saul doen? Saul ging daarin om zijn voeten te dekken, zo staat er. Wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig. Hij komt daar om zijn behoeften te doen. Om zich te ontlasten. En dat is ook de reden waarom hij alleen komt. Waarom er geen mannen met hem meegaan. Hij heeft daar natuurlijk niemand bij nodig. En bij het binnenkomen van die spelonk heeft Saul waarschijnlijk zijn koninklijke mantel afgedaan. Zijn cape, zal ik maar zeggen. Die heeft hij op een plaats neergelegd waar in ieder geval David er makkelijk bij kan. En terwijl Saul daar zijn behoefte zit te doen, fluisteren de mannen van David hem toe: David, dit is je kans. En ze gebruiken er de naam van de Heer nog bij. God heeft Saul in je hand overgegeven. Eindelijk kun je van hem af zijn. Je kunt hem doden. Saul is volkomen weerloos. Nou, wat is dit een spannend moment, jongens en meisjes. Saul die daar helemaal weerloos zit. David die daar met zijn mes, met zijn zwaard zit, met die mannen. God heeft Saul in zijn hand gegeven. Maar Davids geloofsleven, gemeente, is toch een beetje anders. Dat beseft hij. En David staat wel op. En de mannen die denken, nou, hij pakt zijn mes en hij gaat Saul doden. Maar nee, dat doet hij niet. Hij snijdt een klein stukje van die koninklijke mantel af. En David die beseft, ik mag het werk van God niet doen. God heeft Saul tot koning gemaakt. Het is de gezalfde van God. En ik mag Saul niet eigenhandig doden. God zal zelf hem dat koningschap ontnemen. Daar hoef ik de Heer helemaal niet bij te helpen. Dat mag voor de kerk vandaag ook een les zijn. De Heer zelf ruimt de vijanden op. Dat hoeven ze zelf niet te doen. Ja, ze moeten er nu natuurlijk wat tegen strijden. Maar uiteindelijk zal God de vijanden overwinnen. En David die staat dus op en hij zal Saul niet doden. Hij snijdt een stukje van zijn koninklijke mantel af. En hij gaat weer terug. En tegelijkertijd als hij dat doet, dan lezen we in vers 6... nog het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg. Omdat hij de slip, dat stukje van die mantel van Saul, afgesneden had. Zijn hart slaat hem, dat wil zeggen, zijn geweten spreekt. God spreekt in zijn hart. David, wat doe je nu? En dat is een zegen, gemeente, jongens en meisjes. Als wij nog een hart hebben dat slaat. Als wij een geweten hebben, dat stemmetje van binnen, dat onrustige gevoel, als je iets verkeerd doet, wat je ook zegt, je bent verkeerd bezig. David had zo'n hart, dat hart dat sloeg hem. Waarom? Nou kijk, die mantel van Saul, dat was een koninklijke mantel. Dat was een teken van zijn koningschap, van zijn teken van zijn koninklijke waardigheid. En nu vernedert David Saul. Hij tast hem in zijn koninklijke waardigheid aan en hij grijpt eigenlijk al een klein beetje vooruit op het koningschap. Hij pakt er alvast een stukje van af. En dan spreekt de Heer in zijn hart: David, wat heb je gedaan? Waarom verneder je Saul? Waarom grijp jij vooruit naar het koningschap? Laat mij dat doen. En dan komt David geloof leven openbaar, zijn hart slaat hem, zijn tere geweten, dat spreekt. En David die zegt tegen zijn mannen in vers 7, dat laten de Heeren verre van mij zijn. Dat ik die zaak zou doen aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren. Dat ik mijn hand tegen hem zou uitstrekken, want hij is de gezalfde des Heeren. David weet dat hij Gods werk niet kan en mag doen. God zal hem verlossen. David kan deze problemen niet oplossen. Hij kan die twist niet doen zwijgen. En dat mogen we onthouden, gemeente, ook voor het persoonlijke leven als het gaat om geestelijke zaken. Dat mogen we onthouden in kerkelijke, in ambtelijke zaken. God zelf zal voor zijn zaak instaan. Ik zal voor u strijden, zo zegt de Heer tegen zijn volk, en gij zult stil zijn. En dat is nou wat David beleeft, dat is Davids geloofsleven. Gij, Heere, gij alleen zijt de verwinnaar in de strijd, en gij geeft uw volk de zegen. Dan was er nog iets wat David zegt, en dat is dat argument van dat Saul de gezalfde des Heeren is. Ondanks alles, ondanks de vijandschap, ondanks die vreselijke onreine geest die Saul bezet had, ondanks al het onrechtvaardige, ondanks alle haat van Saul jegens David, hij blijft de gezalfde des Heren. En David is er vast van overtuigd, niemand mag de hand aan de gezalfde des Heren slaan. God heeft Saul tot koning gemaakt. Hij alleen kan Saul afzetten. Dat mag David zelf niet naar vooruit grijpen. En we zien, gemeente, hier bij David een diep respect voor Saul. Omdat hij de gezalfde des Heren is. Vanwege het ambt wat hij bekleedt. Dat is een van de kenmerken van het geloofsleven. Dat heeft een diep ontzag voor het ambt dat God gegeven heeft. En daar kunnen wij ook wel het een en ander van leren, denk ik. Dat is alle tijden wel door zo geweest dat ambt en persoon nogal eens met elkaar verward zijn. En de Heere die laat ons in zijn woord zien, wij hebben een ambtsdrager te respecteren, allereerst vanwege zijn ambt. Ook in de wijze waarop wij spreken over hem, ook al hebben wij misschien allerlei argumenten om dat te doen, en ook al heeft hij verkeerde dingen gedaan, ook al mogen we hem niet, of wat het ook is, maar we hebben hem te respecteren vanwege zijn ambt. David geeft ons hier een voorbeeld hoe wij over degene die een ambt van God hebben gekregen, hebben te spreken. En dat bewijst zich ook in die tweede gedachte, Davids liefde voor zijn vijand. Dat is de tweede gedachte. Dan komt David aan het woord, want Saul die verlaat op een gegeven moment die spelonk en hij beseft helemaal niet in welk groot gevaar dat hij geweest is. Dat de dood zo dichtbij was. En David die wacht eventjes tot Saul weer een stukje bij die spelonk vandaan is en naar zijn mannen toe loopt. En dan roept David Saul na. Mijn heer koning. En verbaasd draait Saul zich om, want hij kent die stem. Zo onverwacht klinkt Davids stem in zijn oren. En hij zal zich ook tegelijkertijd ineens gerealiseerd hebben aan welk groot gevaar dat hij ontkomen is. Hij was alleen. Hij was kwetsbaar. En helemaal verlamd van schrik staat hij daar en hij kan niet doen waarom hij eigenlijk naar NGD gekomen is. Namelijk om zijn mannen bevel te geven om David en zijn bende uit te roeien. Saul zwijgt, hij staat daar verstomd en verlamd en hij kan niks anders doen dan alleen maar luisteren naar wat David hem te zeggen heeft. En David gaat dan spreken. En we hebben het gelezen, hoe David het over mensen heeft die Saul beïnvloeden. En die Saul zelfs tegen hem ophitsen. Waarom gelooft u die mensen, zo vraagt David. Want David heeft wel bewezen dat hij Saul respecteert en dat hij geen kwaad in de zin tegen Saul heeft. En dat laat hij nu dan ook zien als een bewijs. Hij houdt dat stukje van de mantel van Saul omhoog en hij zegt: God had mij in uw hand besloten, maar ik heb u niet gedood. Ik heb u geen kwaad aangedaan. En bovendien, wie ben ik eigenlijk? Waarom jaagt u mij naar? Waarom ben ik zo belangrijk? Ik ben maar een dode hond. En ik ben maar een enkele vlo. Ik ben het niet waard dat u zoveel moeite ten koste legt om mij na te jagen. En dan waarschuwt hij Saul. Hij zegt, even kijken waar ik het kan lezen. Het gaat over die twist. Oh ja, vers 13. De Heere zal richten tussen mij en tussen u. En de Heere zal mij wreken aan u. Daar eindigt David zijn toespraak mee. Met Saul als het ware voor de rechte stoel van God te brengen. En hem erop te wijzen dat God de twist, waar het over ging in Machlekoot, de twist tussen Saul en David, God zal die twist twisten. Zoals David ook gedicht heeft in Psalm 35. Twist gij met mijn twisters. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Het is niet mijn zaak, zo zegt David. Nee, het is Gods zaak. God zal mij wreken aan u. Dat is wat David hier zegt. Hij waarschuwt Saul. En opnieuw uit liefde. Hij spaarde Saul. En hij brengt zo het gebod van zijn grote zoon in praktijk. Hebt uw vijanden lief. Maar hij waarschuwt Saul ook. En dat is met diezelfde liefde. Saul, bedenk het toch, man. Je was zo dicht bij de dood. Je stond eigenlijk al voor de rechterstoel van God. Ik had het zwaard. Ik had het mes in mijn hand. Bijna was je daar, maar je leven is gespaard. Het was Davids liefde voor zijn vijand, waarom hij voor Saul gebeden heeft, waarom hij Sauls leven gespaard heeft, waarom hij hem nu ook nog waarschuwt. Saul die had de Heere uit zijn leven gebannen. Hij heeft zich tegen God verhard. En hij laat steeds weer en steeds meer ook zien dat hij met de wil van de Heere geen rekening wil houden. En daarom wordt hij ons hier ook als een waarschuwend voorbeeld getekend, gemeente. Als een spiegel waarin wij moeten blikken. Wie zijn wij? In wie herkennen wij ons? In wie moeten wij ons leren herkennen misschien? Want je wordt natuurlijk niet graag vergeleken met Saul of met Judas of met wie dan ook. Maar ze staan ons tot waarschuwende voorbeelden in de Bijbel en we moeten erin kijken. Herkennen we daar misschien iets van? Ook al zijn onze omstandigheden anders, ook al zijn onze daden anders, maar hoe is het met ons hart? Saul was een mens die niet wilde buigen voor God. Die niet wilde capituleren. En dat is nou juist wat in het leven van David wel gezien werd. David had leren buigen. Hij had de wapens, de strijd tegen God uit handen leren geven. En dat is in het genadeleven altijd het geval, gemeente. Er wordt in het hart een rechtsgeding gehouden. Er is een rechtszaak. Dat is al vanaf het allereerste begin zo. Als God je aanraakt, jonge mensen, dan ontstaat er als het ware een rechtszaak in je hart. Want God komt met zijn wet. En die wet die klaagt ons aan. En we krijgen te maken met God. Die vertorend is vanwege het zondigen tegen zijn wet. Je leert je ellende kennen. Ellende, dat wil zeggen uitlandig zijn. Weet je het nog, catechisanten, daar hebben we het over gehad. Waaruit kent je uw ellende? Uit de wet van God. Je bent uitlandig, uit het paradijs verdreven. Zonder God, zonder hoop in de wereld. En Jonathan Edwards, de grote opwekkingsprediker, die zegt dat is Gods gewone weg om de mens bewust en gevoelig te maken van zijn ellende voor hij de verlossing schenkt. Het is Gods gewone weg om een mens gevoelig te maken voor zijn ellende. En in dat rechtsgeding, dan probeert een mens natuurlijk onder die rechtszaak uit te komen. Dat is ook de gewone weg die wij zien, ook in het genadeleven van Gods kinderen. In dat beginnende leven, daar is een ontdekte zondaar bezig om proberen om die aanklachten van de wet stil te krijgen. Hij probeert de wet te houden. Maar dat breekt hem natuurlijk bij de handen af. En dan zien we in die lijn die de catechismus ons aanreikt, hoe dat proces verder gaat. Dan gaat een mens zich verontschuldigen. Hij probeert zelfs God de schuld te geven van de ellende. Want heeft God mij dan zo boos en zo verkeerd geschapen dat ik niet doen kan wat God in zijn wet eist? Nee, dat heeft God niet gedaan. God heeft je goed geschapen. Is God dan ook niet een beetje onrechtvaardig dat hij misschien van mij eist dingen die ik niet doen kan? Nee, dat kon je wel doen, maar je bent er zelf onmachtig in geworden door die zondeval. En dat proces dat zie je bij Saul. Hij weigert te capituleren, hij weigert te buigen voor God en hij wordt boos op God en hij geeft anderen de schuld, David met name. En Saul heeft in dat proces van dat rechtsgeding, waarin de Heilige Geest aan het kloppen was op zijn hart, waarin hij met hem ging twisten, heeft Saul de ruimte gevonden om die wet stil te krijgen. En om zichzelf te handhaven, om zichzelf te verharden en te verstokken. Nooit is hij door zijn knieën gegaan. Nooit horen wij een woord van oprecht berouw. Maar hij kijkt om zich heen en hij slaat om zich heen. Iedereen heeft de schuld, behalve hij. En David spreekt hem daarop aan. Saul, besef toch waar je mee bezig bent. God zal een keer met je afrekenen. De Heere zal mij wreken aan u. Ga toch door je knieën, man. Geef die strijd toch op. Zie je dan niet dat je met deze daden die je zo uitleeft, dat je daarmee je doodstaat voor God uitleeft? Het is toch duidelijk, man. En wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad? Maar Saul weigert. Terwijl het genadeleven bij David, dat zien we in allerlei psalmen, het genadeleven, dat leert zichzelf opgeven. En ik heb die uitdrukking van Luther, gemeente, al vaak gebruikt. Luther zei in dat rechtvaardigend geloof, hè, dus dat geloof dat in dat rechtsgeding aan de kant van God gaat vallen, daar geeft de mens God gelijk. God recht geven. Dat rechtvaardigt God. Uw doen is rein. U bent rechtvaardig in al uw weg, in al uw werk. Daarin komt het genadeleven openbaar dat de mens aan Gods kant valt. Nou, zover is Saul nooit gekomen. Al lijkt het er wel een beetje op. Hij zit er wel dichtbij en dan komen we bij de derde gedachte, Sauls verdriet. Als David uitgesproken is, dan neemt Saul het woord. In vers 17. Het geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul: is dit uw stem, mijn zoon David? En toen hief Saul zijn stem op en weende. Saul is door de woorden van David en door zijn liefde, is die helemaal van streek. Hij breekt in snikken uit en van die stoere koning met al zijn verschrikkelijke daden, die nergens voor terugdeinzen, zelf niet om de priesterstad Nob uit te moorden, van die stoere koning is helemaal niks over. En hij beseft dat David rechtvaardiger is dan hij. En hij breekt uit in een klacht. En dan spreekt hij mooie woorden. Hij zegt: gij zijt rechtvaardiger dan ik, vers 18. Gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. David, je bent alleen maar goed voor mij geweest. En ik doe jou alleen maar kwaad aan. De Heere had mij in uw hand besloten. Je hebt mij niet gedood. En dan zegt hij ook nog in vers 21. Ik weet, voorzeker zelfs, dat gij koning zult worden. En dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. En dan komt er nog weer die soort verbondsluiting. Daar ga ik voor de rest niet op in, gemeente. Dat verbond, dat lag er al. Dat had David met Jonathan gesloten. Maar hij ziet in dat God het allemaal zo bestuurt. Gij zult koning zijn. Overigens, gemeente, is dit voor David wel een hele onverwachte bemoediging geweest. Dat Saul dat hier zegt. Hij had het natuurlijk van Jonathan al gehoord, maar nu zegt Saul het. Voorzeker, David, ik weet het. Gij zult koning worden over Israël. En je zou kunnen zeggen, gemeente, dat God door middel van Saul David hier bemoedigt en versterkt en de belofte nog eens onderstreept. Gij zult koning zijn. Een klein lesje, gemeente. De waarheid van het woord van God is niet afhankelijk van de waardigheid van degene die het spreekt. Ik zal het nog eens herhalen. De waarheid van het woord van God is niet afhankelijk van de waardigheid van degene die het spreekt. In de tijd van de kerkvader Augustinus had je de zogenaamde donatisten. Wat waren dat voor mensen? Nou, het waren volgelingen van een bisschop, Donatus. En die Donatus die had gezegd, als, het was natuurlijk na de tijd van de christenvervolging, als er mensen zijn, bisschoppen, dominees, die ooit de Heer Jezus verloochend hebben, dan kan het niet zo zijn dat God hen ooit nog gebruiken zal. Zij mogen geen dominee meer zijn. God zal geen zegen geven onder zo'n bisschop, onder zo'n dominee. Nou, daar heeft Augustinus tegen gewaarschuwd. Die heeft dat als een dwaling opmaskerd. Daar heeft de kerk ook afstand van genomen. Want de waarheid van Gods woord is niet afhankelijk van de waardigheid van degene die het spreekt. Er zijn er gemeenten die zeggen, onder die of die dominee kan ik geen zegen ontvangen. Zolang deze dominee er is, zal ik niet bekeerd kunnen worden. Augustinus en ook Calvijn, die zeggen, al zou een duivel spreken, al zou een demon het avondmaal bedienen, dan kan God zijn kinderen daardoor versterken en bemoedigen. Het hangt niet af van de waardigheid of van wat wij denken dat de waardigheid van een dominee of wie dan ook moet zijn. En ik snap best dat het luisteren en het horen naar de prediking ingewikkeld kan zijn, door allerlei dingen kan worden beïnvloed, maar laten wij ook eens bij onszelf te raden gaan. Als wij geen zegen ontvangen, ligt dat dan allereerst aan die dominee of aan de manier waarop hij spreekt? Of zou het ook bij ons kunnen liggen? Saul werd door de Heere gebruikt, ondanks dat hij een verworpen koning was. Maar hij sprak het woord van God, gij zult koning zijn. En David werd erdoor bemoedigd, maar Saul zelf had er natuurlijk geen nut van. Maar het woord bleef waar. Sauls woorden, laten we daar dan maar even op letten, wat dat voor Saul zelf betekent. Sauls woorden klonken heel mooi. Ze klonken ook zelfs heel vroom en ik denk ook, jonge mensen, dat Saul op dit moment wel gemeend heeft wat hij zei. Een soort gevoel van medelijden kan je ook weer niet onderdrukken als je het leven van deze Saul naspeurt. Deze ja, zondige man, maar die toch ook geplaagd werd. Door eigen schuld, inderdaad. Maar hier, hij breekt, hij weent. Hij heeft zo'n verdriet. Maar toch, gemeente, in alle eerlijkheid, we moeten hier wel het woord van de Heer naast leggen. Ook voor onszelf als een les, als een waarschuwing. Hè, om niet maar bij elke traan te denken, en nu is dat van de Heer en nu is het wel goed. Saul wordt ons als een waarschuwend voorbeeld gesteld, want er worden nog wel een paar dingen gemist in zijn woorden en in zijn daden. Allereerst dit wel. Saul beleidt zijn zonde. En hij doet dat onder tranen. Hij is heel geëmotioneerd. Maar hij beleidt het aan David. Hij beleidt het niet aan God. Hij komt er niet mee voor Gods aangezicht. Hij beseft dat hij schuldig is, maar hij beseft niet dat hij allereerst schuldig is voor God. En dat kom je nou bij David wel tegen. Als David gezondigd heeft, dan zegt hij tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd. En dat mis je bij Saul. God ontbreekt in zijn schuldbelijdenis. En het tweede wat ontbreekt, gemeente, dat is een bekering. De ware droefheid naar God, zo zegt Paulus, die werkt een onberouwelijke bekering. En bij Saul zie je geen berouw, geen Bijbels berouw. Geen berouw van het genadeleven. Er is wel een soort van spijt en er is verdriet en er zijn tranen. Maar geen oprecht berouw. Het komt uit hemzelf op. En wat uit de mens opkomt, dat eindigt ook weer in de mens. Dat brengt niet bij God. De droefheid der wereld baart de dood. En er volgt geen bekering, want wat zien we in het slotvers? Saul ging naar zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Ze gaan dus uiteen. Saul de ene kant op en David de andere kant op. Waarom? Waarom gaat David niet mee? met Saul. Waarom nodigt Saul hem niet uit van David, nu kan je wel weer meekomen. Je kan weer teruggaan naar je huis, je kan weer terugkomen in het paleis. Je krijgt je functie weer terug. Ik geef de strijd op, jij zult koning worden. Dat doet Saul niet. Ondanks zijn schuldbelijdenis blijft hij handhaven. Blijft hij volhouden. Saul's woorden lijken vroom te zijn, maar hij laat zijn zonde niet na. En David voelt dat ook aan. Saul is niet veranderd. Even leek het erop. Maar hij is niet bekeerd. Even leek het erop dat hij zijn schuld beleed. Even leek het erop dat hij moest erkennen, David wordt koning. Voorzeker zal God hem dat geven. Even leek het erop dat hij zou ophouden met David te vervolgen, maar hij doet het uiteindelijk toch niet. Het was maar even. We hebben het van de week met de belijdeniscategorisatie er ook over gehad. Dat tijd, geloof, dat het gevaarlijkste is van al die andere vormen van, ja, je kan zeggen ongeloof. Want bij dat tijdgeloof, daar komt de emotie bij. In dit geval het verdriet van Saul. Maar de Heer Jezus zegt, het tijdgeloof, dat is ook dat plantje dat in die ondiepe aarde met die stenen heel even snel opkomt. En hij zegt, dat is het geloof dat het woord met blijdschap in het hart aanneemt. De emotie komt erbij. Nou, dat moet wel echt zijn, denken we dan. Als iemand geëmotioneerd is, als hij huilt, of als hij lacht, als hij blij is. Nee, zegt de Heer. De tijd zal het laten zien. Dat als de verdrukking komt en als de verleiding komt, dat dan de zon als het ware gaat branden en dat dat plantje, dat tijdelijke geloof, dat het inschrompelt. Zoals bij Saul. Niet al het geloof is uit God. Er is namaak. Er is schijn. En hoe weet ik nou, gemeente, of dat ik dat ware geloof mag kennen of dat ik het schijngeloof heb? Hoe weet ik nou of ik Saul ben? Of dat ik misschien David mag zijn? Hoe weet ik, opnieuw een vraag die we bij de belijdeniscategorisatie hebben behandeld, of ik wederom geboren ben? Of hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Dat zijn toch van die vragen die kunnen als vuur in ons hart branden. Hoe weet ik het nou? Nou, jonge mensen, weet je wat de bekende prediker Kolbrugge als antwoord gaf op de vraag, hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Breid het maar uit, hoe weet ik of ik wedergeboren ben? Hoe weet ik of ik het ware geloof mag kennen? Hoe weet ik of ik David mag zijn? Of dat ik misschien toch nog Saul ben? Hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Kolbrugge zegt, de tollenaar stond van verre. Dat is het antwoord van Kolbrugge. De tollenaar stond van verre. Saul had indrukken van dood en eeuwigheid. Maar hij leefde ermee door. De tollenare gemeenten die kunnen niet verder met de indrukken van dood en eeuwigheid. Die zoeken een middel. Is er nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan? Sterven is God ontmoeten. Hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen? God gaat met mij twisten. Er komt een rechtszaak aan. Zo gaat het gemeente in het genadeleven. Via de wet naar het evangelie. Dat is Gods gewone weg. En Christus gemeente die wacht nou om genadig te zijn. Hij laat aan de tollenaren zijn bloed verkondigen. Dat krachtig genoeg is voor uw zonde. Dat de kracht van dat bloed zoveel groter is dan die grote berg van schuld en zonde van ons hele leven. En als de tollenaar dan daar in de tempel zijn toevlucht zoekt en van verre staat en zijn ogen niet durft op te heffen naar de hemel, dan wacht Christus om genadig te zijn. Hoe lang wacht de Heer Jezus om genadig te zijn? Net zo lang totdat wij het opgeven. Doordat we de strijd opgeven. Doordat we het verliezen voor God. En we met al onze indrukken en met al onze goede dingen niet anders zijn dan verloren mensen voor God. En dan wordt dat woord van de Heer Jezus zo'n wonder. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. Samen nog Gods aangezicht. Heren, er lagen weer vele lessen in dit hoofdstuk. En laat het ons nog herkauwen met de reine dieren. Als het allemaal misschien een beetje te veel was, dan zijn er nog altijd weer mogelijkheden om de dienst nog eens na te luisteren, om erover na te denken, om erover na te spreken. Maar heren, wat het ook is, laat het hier niet achterblijven. Dat we toch niet gelijken op Saul, die ondanks de waarschuwingen, ondanks het feit dat hij zo dicht bij de eeuwigheid was, en wel bedroefd was voor een moment, even een indruk tijdens de kerkdienst, maar met een slokje koffie en een hapje uit een taartje zijn we het weer vergeten. Heren, bewaar ons daarvoor. Maar wilt u het woord, uw woord, door een nietig mens uit het stof verrezen. Meer is het niet. Maar toch uw woord, gesproken. Dat het mee mag gaan naar huis. Of ook naar de zondagschool. Dat de kinderen daar weer opnieuw uit het leven van David horen vertellen. En als er ook alweer een voorbereiding zal zijn op het kerstfeest dat over een aantal weken wel weer gehouden zal worden als u het ons geeft. En ze gaan zich voorbereiden met alle teksten en de liederen. Heren, wilt u ook daar de grote Zoon van David openbaren, op die kinderlijke wijze, de leiding helpen in het spreken En geven dat ook daar uw genade mag worden ondervonden. Breng ons deze middag bijeen, Heere. Als we dan ook gaan luisteren naar onze belijdenis. Geef getrouwheid in de opkomst. Dat we onze plaats niet zomaar onnodig leeg laten. Maar schenk ons ook begeerte. Heilbegeerte. Dat daarin ook bestaat dat wij zullen vooruitlezen wat er behandeld staat te worden. Onderzoeken wat er bespreekt zal worden. En dat we zo naastig, ijverig onze zaligheid met vrezen en beven zullen zoeken te bewerken. Vergeeft u genadig het zondige en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 132 vers 12 zingen wij tot slot. Wat vijand tegen hem zich kant en wat er verder volgt. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.